Gemeente, de schriftlezing deze morgen is uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, en daarvan hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17 is onze schriftlezing. En daar luidt Gods heilige, onfeilbare woord als volgt. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u heeft niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u heeft de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden. Opdat, met als doel, wij ook met hem verheerlijkt worden. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging deze middag is Romeinen 8 en daarvan het 15e vers die ik u nogmaals zal lezen. Romeinen 8, vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. Boven de preek schrijven wij: de geest leidt Gods kinderen in het allergrootste voorrecht. De geest leidt Gods kinderen in het allergrootste voorrecht. Drie aandachtspunten en dan volgen wij onze tekst. Hoe leidt de geest dan ons? Ten eerste, niet langer als bange slaven. Niet langer als bange slaven. Maar, ten tweede, als aangenomen kinderen. Maar als aangenomen kinderen. En waartoe leidt de geest ons? Ten derde, tot de belijdenis Abba, Vader. Dus de geest leidt Gods kinderen in het allergrootste voorrecht. Ten eerste, niet langer als bange slaven. Ten tweede, maar als aangenomen kinderen. Ten derde, tot de belijdenis Abba, Vader. Gemeente, wat is nu het allergrootste voorrecht van een christen? Dat wil zeggen, wat mag jij als christen wel, wat alle andere mensen niet mogen? Nou, er zijn er heel veel te noemen. Toch, jongens en meisjes? Ik denk wel 100. Ik zal er 2 noemen als voorbeeld. En je kunt er gerust na de preek nog wat meer opschrijven of er een mooie tekening van maken. Het eerste voorrecht van een christen die ik wil noemen, is dat je mag weten dat je zonden vergeven zijn. En kinderen, dan kun je prachtig de kruisheuvel tekenen met daaronder de tekst: het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Nog zo'n voorrecht van een christen alleen is dat je mag weten dat Jezus voor jou bidt in de hemel. En ook daar kun je prachtig een tekening van maken, van gevouwen handen, met daaronder de tekst van de Heer Jezus: ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou ophouden. Voorrechten van een christen, we zouden ze eens moeten overdenken allemaal, gemeente. Maar ik vroeg dit eigenlijk niet, ik vroeg: wat is het allergrootste voorrecht van een christen? Zou dat zijn, kinderen? Nou, dat zegt onze tekst. Het laatste stukje dat wij als aangenomen kinderen tot God mogen roepen: Abba, Vader. Er is niets heerlijkers, er is niets hogers dan een kind van God te mogen zijn en hem mogen noemen Vader. En de Heilige Geest die brengt ons midden in dit voorrecht. En hoe hij dat doet, nou, dan gaan we allereerst naar het eerste punt. De Geest doet dit niet langer als bange slaven ons leiden. Gemeente, het eerste deel van Romeinen 8 vers 15 is niet eenvoudig of zeg maar ingewikkeld. Ik zal er dan vanmiddag ook niet het allerlaatste woord over zeggen. Maar ik kan wel zeggen wat het meest waarschijnlijk is op basis van de tekst en wat de tekst van Romeinen 8 vers 15 omringt. De verklaarders zijn het niet over eens over dit stukje van Romeinen 8 vers 15. Want u zal misschien weten, de grondtaal, het Grieks, kent geen hoofdletters. Dus als hier staat de geest van slavernij, dan kan dat een geest met een kleine letter zijn of met een grote letter. De tekst moet ons dan laten zien hoe wij dat moeten vertalen. Maar hier zijn de verklaarders het dus niet over eens of het nu geest met klein of hoofdletter moet zijn. De Engelstalige traditie vertaalt stevast geest met een kleine letter. Van de King James tot aan de meest moderne vertaling. De Nederlandse vertaaltraditie, de Statenvertaling, Herziene, maar ook de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het stevast met een hoofdletter G. We zien dus dat er 2 opties zijn. Misschien komt het omdat we Nederlanders zijn, maar ik denk toch echt dat de geest met een hoofdletter de juiste interpretatie is. Ik zal u niet alle argumenten noemen, daarvoor mag u mij gerust mailen, maar anders wordt het te uitvoerig. Het gaat hier om geest met een hoofdletter. En Paulus zegt: die geest van slavernij hebben jullie niet ontvangen. Romeinen. En jullie hebben wel ontvangen de geest van aanneming tot kinderen. Dus Paulus maakt een radicale tegenstelling. Niet de Heilige Geest van slavernij, maar de Heilige Geest van aanneming tot kinderen. En wat Paulus hier dan doet, is hij zet 2 bedelingen tegenover elkaar. Wat bedoel ik? Hij zet het oude verbond onder het Oude Testament tegenover het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament. Niet dit, maar dat. Maar wat betekent dan de geest van slavernij in het Oude Testament? Nou, let dan op, gemeente. Paulus heeft het hier niet over personen in het Oude Testament op zichzelf. Paulus heeft het hier over 2 verbonden, het oude en het nieuwe verbond. Die vergelijking maakt hij ook in Galaten 4, in 2 Korinthe 3, en daar noemt hij zelfs het Oude Testament de bediening der verdoemenis. Vanuit onze tekst leren wij dat de Heilige Geest onder het Oude Testament een andere bediening had dan onder het Nieuwe Testament. Kinderen, het werk van de geest was anders in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament. Of ik moet eigenlijk zeggen, het kleed van de Heilige Geest was anders. Wat bedoel ik? In het Oude Testament kwam de Heilige Geest in het kleed van de wet. Zo herkende Israël de geest door de wet die was gegeven. Dat kleed droeg hij onder de oude bedeling. En dat kleed leidde tot slavernij. Daarom de geest tot slavernij, zoals Paulus het noemt. Slavernij aan de wet. Want het hele Oude Testament wordt gekenmerkt door één gebeurtenis aan het begin. Namelijk in Exodus 20. Het geven van de wet op de Sinaï. En jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis toch wel vanuit jullie kinderbijbels. God kwam daar op die berg Sinaï. In een van die kinderbijbels zie je dan een berg vol met donkere wolken en bliksemschichten. Het ziet er niet heel vrolijk uit, hè? Er was een aardbeving, er was bliksem, er was donder, er waren bazuinen. Iedereen was doodsbang. Zelfs Mozes. Hebreeën 12 zegt, Mozes zei het volgende. Ik ben geheel bevreesd en bevende. De heiligheid van God is zo oneindig groot, gemeente. En God openbaarde die heiligheid op de Sinaï en heel het volk was doodsbang. In het Oude Testament kon je dan ook niet vrij zomaar tot God gaan. Nee, er moesten paaltjes geslagen worden tussen de berg Sinaï en tussen het volk. Want als je die berg zou aanraken, zou je dood neervallen. En dit kenmerkt heel het Oude Testament. Als gelovige kon je niet zomaar tot God gaan, maar je kon God alleen dienen op een afstand. Hoe dan? Door Gods wetten. De 10 geboden natuurlijk, maar ook de offerdienst. Door die wetten gegeven na die openbaring op de Sinaï, kon je God op een afstand dienen. En op zich is dat natuurlijk mooi dat je God kon dienen. Maar dit betekende ook dat je constant een vrees had, een angst had. Waarvoor dan nou Paulus zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Daarom de geest van slavernij. Elke keer wees de Heilige Geest maar op die gehoorzaamheid aan Gods geboden bij Israël. Je moet alles stipt naleven in Israël en als je dat niet doet, vervloekt ben je. En nogmaals, Paulus heeft het hier niet over personen, want natuurlijk was er in het Oude Testament ook genade. Natuurlijk werd in het Oude Testament ook gelovigen tot kind aangenomen. Maar de bediening van de geest werd uiteindelijk gekenmerkt door die slavernij aan de wet. Angst voor de vloek van de wet. Maar toen, in de volheid van de tijd kwam de Zoon van God in het lichaam naar de aarde. En de Zoon van God kwam onder die wet. Hij kwam onder die geest van slavernij. En deze Zoon Jezus, hij droeg de eis van de wet. Dat je die wet moest gehoorzamen, dat droeg hij als eerst. Maar hij droeg ook de vloek van de wet, de straf als je die wet had overtreden. Die droeg hij aan het kruis. En sinds het werk van Jezus in kruis en opstanding en hemelvaart, is de bediening van de geest veranderd. Hij is, jongens en meisjes, eigenlijk van kleed gewisseld. Hij heeft het kleed van de wet uitgetrokken en de Heilige Geest heeft met Pinksteren het kleed van het evangelie aangetrokken. Niet langer meer dat je de wet moet gehoorzamen, maar juist vrijspraak van die eis van de wet. Vrijspraak van de vloek van de wet. Want Jezus heeft het volbracht. In En daarom zegt Paulus, u gelovigen in het Nieuwe Testament, een nieuwe bedeling, u heeft niet die geest van slavernij ontvangen. Nee, u heeft de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, want al waar de geest is, daar is vrijheid. Vrijheid in Jezus Christus. Kent u nou dat, gemeente? De vrijheid in Jezus Christus. Niet meer gebonden aan de wet, niet meer de vloek van de wet, maar vrijheid, complete vrijheid. En als je dat nou kent, leef je er ook uit. Of heb je die vrijheid in het verleden wel leren kennen, maar heb je die vrijheid weer ingeruild voor de wet? Zoals de gemeente van Galaten deed. Zoals ook dreigde in de gemeente van de Romeinen. Althans, het gevaar was heel reëel dat zij terugvielen in die vreesgodsdienst van voor hun bekering. Want Paulus zegt niet voor niets, u heeft niet ontvangen de geest van slavernij die opnieuw tot vrees leidt. Opnieuw terug in de angstgodsdienst. Nee, Romeinen, niet die angstgodsdienst van vroeger, van je eertijd. De Joden, christenen kennen dat wel. Die vloek van de wet, nooit Gods geboden kunnen houden, maar het wel moeten. Die constante angst voor de straf, maar de heidenchristenen in Rome kenden dat ook, omdat ze weet ik niet wat moesten doen om hun heidense afgoden te behagen. Als je één ritueeltje niet uitvoerde, nou dan... Misschien leeft u of leef jij ook wel in zo'n angstgodsdienst. Dat je je afgoden maar tevreden moet stellen. Ben je een slaaf geworden van je werk? Van je sport? Van de kerk? Van je rijkdom? Maar zegt u me nou, zijn die afgoden nou ooit tevreden? Het is toch altijd maar meer, geef me meer, geef me meer. Of misschien bent u of ben jij wel bang voor God, dat Hij niet tevreden over u of jou is. Ben je bang om tot God te gaan of ben je bang om gestraft te worden door God? Bang als een slaaf voor zijn strenge meester. Gemeente, weet u dan niet dat het tijdperk van de slaafse angst voorbij is? Weet u dan niet dat wij in Christus vrij tot God mogen gaan? Weet u niet dat er in Christus geen verdoemenis meer is? Weet u niet dat in Christus God volmaakt tevreden over jou of u is? Volmaakt. Tevreden over jou in Christus. Vrees is dan toch weg of niet? En misschien zegt nu iemand die nogal kritisch is ingesteld, ja maar wacht even, moeten wij dan maar niet meer beven voor Gods heiligheid? Moeten we die vloek van de wet dan maar niet meer inleven en is het nu ineens allemaal vrijheid, blijheid ineens? Nou, als u dat zegt, weet ik niet precies wat u bedoelt, maar als u nou dit bedoelt. Dat de geest ook in de nieuwe bedeling nog steeds mensen ontdekt aan de vloek van de wet en dat wij ontzag krijgen voor Gods heiligheid, nou dan heeft u gelijk. Dan heeft u helemaal gelijk en daar hoeven wij toch ook niet krampachtig over te doen, gemeente. Als we Jezus hebben leren kennen, dan weten wij toch ook dat wij in onszelf verloren zijn. Maar als u nou dit bedoelt, dat die geest ook in de nieuwe bedeling nog steeds die geest van slavernij is, dan heeft u het zo helemaal mis. Dan zou Jezus voor niets zijn gestorven.
Dan heeft dat kruis daarvoor niets gestaan op Golgotha als de geest nu nog steeds die geest van slavernij was. Nee. De geest laat ons juist zien dat we zo vastzitten aan de zonde. Dat we slaven zijn van de zonde. Dat we slaven zijn van de wet. En waarom laat de geest ons dat zien? Opdat wij behouden worden in Jezus. De geest brengt ons niet in slavernij zodat we daar zouden blijven. Hij laat ons iets van onze schuld zien. Dat we gaan roepen tot Jezus Christus. Hij wil ons wegtrekken van die vloek van de wet. Dat is de bediening van de geest, om vrijspraak te verkondigen. Laat ik het maar zo zeggen, de geest doet er alles aan om ons te krijgen tot Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. De angst is weg, broeders, zegt Paulus. De verdoemenis is weg, want Jezus is voor u gestorven. Daar wil de geest ons krijgen. En als wij nou zingen, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Wat hebben wij dan nog te vrezen, gemeente? Dan hebben wij niets meer te vrezen. Wij zijn geen bange slaven meer. Nee, wij zijn kinderen. En dat zien we in ons tweede punt. De geest leidt ons als aangenomen kinderen. De gemeente, die tegenstelling, Paulus zegt niet dit, maar dat. En eigenlijk is dat woordje maar het evangelie op zich. Maar, dat maar van Efeze 2, wij waren van nature kinderen des toorns, maar God die rijk is in barmhartigheid. En ook Romeinen 8, niet die geest van slavernij, kinderen van God, maar de geest van aanneming tot kinderen. En is dat nou niet zo heerlijk, gemeen? Dat je Gods geest hebt gekregen die jou aanneemt als kind. En die geest die gaat nooit meer weg. Ook al zondig je gaat die niet weg, dan wordt die uitgeblust. Maar dat is een andere vrouw, hij gaat nooit meer weg. Hij blijft bij je, tot in eeuwigheid. Die geest hebben jullie ontvangen. En letterlijk staat daar de geest die jou maakt tot zonen. De geest die jou stelt onder de zonen, lees dochters van God. Die geest hebben jullie ontvangen. En kinderen, dat is weer zo'n voorrecht. Dat je mag horen, niet meer bij de familie van de wereld, maar bij de familie van God. Ben je in een nieuw gezin opnieuw geboren, in het gezin van God. En al die familietrekken, gemeente, die wij hebben verloren met onze val in Adam, al die familietrekken, die zal de geest weer terugbrengen in ons. Dat wij worden in de gelijkheid van God de Vader. Herschepping, de geest in ons hart, die ons maakt als Jezus gelijk. En dit gebeuren, gemeente, die geest van aanneming tot kinderen, dat noemen wij met een ingewikkelde term adoptie. Adoptie. En ik zal daar een voorbeeld bij noemen. Er was wel eens een echtpaar, man en vrouw, die ging naar een weeshuis om daar een kind te adopteren. En de verzorgers van dat weeshuis hadden al die kinderen netjes gewassen. En netjes aangekleed en die kinderen stonden allemaal zo in het rijtje klaar om misschien wel hun nieuwe ouders te ontmoeten. En die kinderen gedroegen zich keurig, ze hadden instructies gekregen. En die ouders gingen al die kinderen langs, maar toen
Toen dat echtpaar klaar was, toen zeiden ze, ja, wij willen geen van deze kinderen adopteren. Heeft u nog meer kinderen, verzorger? Ja, we hebben nog één ander kind, maar die is niet gewassen, die is niet klaargemaakt voor dit bezoek. Hoezo? Oh, dat maakt niet uit, maar laat hem maar zien aan ons. Ja, maar hij is niet gewassen, nee. Breng hem maar. En zo kwam het laatste jongetje binnen. O, kinderen, wat zag hij eruit, dat jongetje. Zijn gezicht was vies. En zijn haren zaten in de war. En zijn kleren waren gescheurd en versleten. En hij stonk. En hij had geen schoenen aan zijn voeten. En daar stond hij met zijn hoofd naar beneden gebogen van de schaamte. In dat rijtje met al die keurig gewassen kinderen. En na een kort gesprekje met dat jongetje barsten die ouders in tranen uit. En die zeiden, dit jongetje willen wij hebben. En die verzorger, zijn ogen werden groot en die zei, ja maar dit jongetje is niet zo goed als die andere kinderen hoor. En hij is vies en hij gedraagt zich niet en zelfs zijn ouders hielden niet van hem. Maar dat echtpaar kende God en die zei, nee, dit jongetje willen wij echt hebben. Oké, wilt u dat we hem dan wassen voordat hij met u meegaat? Nee, zeiden de ouders. Wij willen hem precies zoals hij is. De gemeente, zo is nou God. Zo is nou God die zijn zoon zond naar dat weeshuis van de wereld die gevallen is in zonde. En Jezus kwam om te zoeken en zalig te maken hetgeen verloren is. Die weggelopen kinderen komt hij opzoeken om te zeggen, ik wil je adopteren. Jij mag bij mijn familie horen. En zo zoekt hij u, zo zoekt hij jou. Vieze, stoute, zondaren. En die wil hij hebben. En misschien zoek jij God niet, maar hij zoekt jou wel. En misschien wil jij God niet, maar je zit vandaag onder de bediening van het woord om te horen dat hij jou wel wil. Komen zoals je bent. En laat het maar aan God over dat je niet blijft wie je bent. Hij zal jezelf wassen in het bloed van Jezus. Hij zal jezelf vernieuwen in de kracht van zijn geest om te gaan lijken op God de Vader. Zo zegt Paulus, jullie vrienden in Rome, jullie hebben die geest die aanneemt tot kinderen ontvangen. Niet die geest die leidt tot slavernij, maar de aanneming tot kinderen. Ontvangen. En bij dat woordje ontvangen, gemeente, moeten wij even stilstaan, want dat is een heel bijzonder woordje in de grondtaal. Het mooie is dat dit woordje twee dingen tegelijkertijd betekent. Ten eerste betekent het dat het gegeven is. Jullie hebben die geest, Vader heeft die jullie gegeven. Maar het betekent ook, jullie hebben die aangepakt. Dus het woord betekent dat het gegeven is, maar ook dat het genomen is. In één woordje. Kinderen, dat is toch ook, als je een cadeau krijgt, het wordt je aangeboden. Maar als je je armen over elkaar houdt, heb je geen cadeau. En zo zegt Paulus, die geest is jullie aangeboden door God. En door genade hebben jullie de handen gekregen om dat aan te pakken. Die gave van God. En hier klinkt toch die belofte door uit Johannes 1 vers 12 gemeend. Zovelen als hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. God geeft de macht om zijn kind te worden. Door de geest. Door die lieve uitgegoten geest. En hoe kom je eraan? Ja, door het geloof. Galaten 3 vers 26, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
En daarom, gemeente, preken wij toch niets anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd.
Door Jezus Christus en het geloof in hem ontvangt u het kindschap. Want hij nam de verdoemenis op zich. Hij nam de doodsangst op zich, opdat u de blijdschap zou krijgen. Hij nam de verlatenheid van zijn vader op zich, zodat u nooit meer verlaten zou zijn van de vader. Jezus Christus. En omdat hij dat nou gedaan heeft, verkondig ik u met vrijmoedigheid, dat God u en jou, als het nog niet zo is, als zijn kind wil aannemen vanmiddag. Beseft u dat? En dan gaat het niet om dat u zo graag wil en dat u hem aanneemt allereerst. Maar het gaat allereerst omdat God u en jou wil aannemen. En daarom krijgt u de macht en het recht om hem aan te nemen. God wil. Anders zat je hier niet. Want God heeft er plezier in om verloren zondaren aan te nemen als zijn kinderen. En daarom heet die geest de geest der aanneming tot kinderen. Alleen de naam van de geest is al een belofte, gemeente. Het is een belofte, de geest van aanneming tot kinderen. O ja. En die geest gaat hier de banken door. Eén voor één. En nou is die grote vraag, sta jij in dat rijtje van die nette kinderen? Heb je netjes aangekleed voor God? Heb je netjes je gewassen voor God? En heb je keurig je manieren bijgeschaafd voor God? Of ben je als dat vieze jongetje? Die wil God hebben. Want hij is gekomen om te roepen, niet rechtvaardigen tot bekering, maar zondaren. En u bent toch allemaal zondaar? Waarom komt u dan niet tot hem? Waarom houdt u de schone schijn op? Kom als een veroordeelde zondaar tot God en hij zal u redden. Ontvang dat kindschap van God. In Jezus' naam. En dan blijft toch de verwondering over, gemeente. Dat wij die nature kinderen van de toorn waren, kinderen van God genaamd mogen worden. Dan zijn we toch niet maar slaafs bang voor deze God. Maar dan zijn we toch kinderlijk vrezend voor hem. Dat wij hem dienen met respect en met ontzag en met liefde alles in heen. Maar hier stopt het niet. Want die aanneming tot kinderen leidt tot iets anders. Dat leidt tot het allergrootste voorrecht van een christen. En dat zien we in ons derde punt. Abba, vader, tot die belijdenis leidt hij al zijn kinderen. Paulus zegt, door wie wij roepen. Dus die geest die ons aanneemt tot kinderen, wij roepen door de geest. En weet u wat zo mooi is, gemeente? In Galaten 4 zegt Paulus bijna hetzelfde als hier. Maar daar zegt hij dat het de geest is die roept in uw hart, Abba Vader. En hier zegt hij dat wij door de geest Abba Vader roepen. En dat is zo onuitsprekelijk diep. Dus wij als aangenomen kind van God roepen samen met de geest als in één harmonie in een prachtig mooi orkest. Abba Vader. Samen met de geest roepen. En dat is nou Romeinen 8 vers 16. De geest getuigt met Onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Hoe getuigt hij dat dan? Door een bovennatuurlijke ervaring? Nee, door dat roepen, Abba, Vader. Kun je weten of je een kind van God bent? Nou, hier staat het. Als je geleid wordt door de geest, roep je, Abba, Vader, door Jezus Christus. Abba, Vader. Het eerste Abba, dat is onvertaald en dat is Aramees. De taal die de Joden toen spraken in de tijd van Paulus. Abba. Het tweede is wel vertaald en daar staat in de grondtaal Pater. En dat betekent ook vader, maar dan in het Grieks. Dus wij zien hier een Aramese uitdrukking en een Griekse uitdrukking. Abba, vader, er staat dus twee keer hetzelfde. En dan zien wij dat Jood en Heiden samen in hun moedertaal mogen roepen tot de Vader. In iedere taal, gemeente, mag nu een christen in zijn moedertaal God aanroepen. En dit is zo'n voorrecht. Zo'n geweldig voorrecht. En als we dan teruggrijpen op ons eerste punt. Vertelt u mij maar eens waar een gewone gelovige God vader mag noemen in het Oude Testament. U zult op geen enkele pagina van het Oude Testament dat voorrecht vinden. Dat een gelovige zomaar mag zeggen, God u bent mijn vader. Nee, dat staat nergens. Zonder uitzondering. Want die slaafse vrees overheerste, je kon niet zomaar tot God gaan. Maar dan in het Nieuwe Testament, dan slaan, bladeren we door. En dan komen we in het boek Matthäus in de bergreden, Matthäus 5 tot 7. En dan zien we een explosie aan het gebruik van die vadernaam. Want de tijd van slaafse vrees is voorbij. De tijd van Jezus is gekomen. En toen werd vervuld wat wij net zongen. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Omdat die grote kruiskoning Jezus kwam. En omdat hij zo innig God zijn vader noemen, mogen wij dat in zijn naam nazeggen. En als u een beetje bijbelvast bent, weet u waar de Heer Jezus God Abba Vader noemt. Op welke plek in het Nieuwe Testament staat dat? Als Jezus diezelfde uitdrukking Abba Vader gebruikt op één plekje in de Bijbel. Als de Zoon van God in het stof geknield ligt in de hof van Gethsemane. Als hij daar doodsangsten uitstaat. Hij is zo bang dat er bloed komt uit zijn zweetporiën. En in die helse angsten roept hij uit in Markus 14, vers 36. Abba, Vader. Alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil. Wat u wil. En daar vond Jezus rust. In het aanroepen van zijn Vader. In die allerteerste bewoordingen. Abba Vader. Abba Vader, neem het van mij weg, maar niet wat ik wil. En omdat Jezus nu dit heeft gebeden, gemeente, mogen we het hem nadoen. Geen vrucht van eigen bodem is dit gebed. Het is voorgezegd door Jezus in de tijd. En de geest die neemt het en die ademt het ons in als wij bidden. Abba Vader. En wanneer bidden wij dit? Nou, het mag altijd, jongens en meisjes, dat weten jullie toch. Maar onze tekst heeft een bijzonder iets in gedachten wanneer wij dit roepen. Daar wijst het grondwoord ook op voor roepen. Dat roepen gebruikt Jezus bijvoorbeeld ook in zijn laatste woord aan het kruis. Hij roept met grote stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daarom zongen we net Psalm 130. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart. Wij roepen, zegt Paulus, dat is een roepen in nood. En het is zo mooi, Paulus zegt eerst, u heeft ontvangen die geest, maar als hij het gaat hebben over het roepen Abba Vader, dan sluit hij zichzelf erbij in. Dan zegt hij, wij roepen, of nou apostel zijn, of maar een gewone gelovige, wij roepen allemaal Abba, Vader. Zoals een zoontje of dochtertje aan het rennen is buiten. En hij wankelt en hij struikelt en hij valt. En hij heeft bloed en hij ziet dat. En vanuit het instinct van een kind komt dan die roepstem. Papa, mama. En zo roepen wij, zegt Paulus. Als een kind dat gevallen is, Abba. Vader. Gemeente, hoe vaak zijn wij niet in nood? Om dan maar terug te komen op dat eerste punt. Hoe vaak sleept de duivel ons niet aan onze oren weer terug naar die oude bedeling? Dat we zitten te beven voor een soort afstandelijke God die meer op Allah lijkt dan de God van Jacob. Twijfelend, angstig of we het wel goed hebben gedaan, of het wel genoeg is wat we allemaal doen in de heiligmaking. Angst en beven. En de duivel zegt dan wel, ja, ik ben de geest hoor, dit is echt de geest. Nee, Paulus zegt, dit is niet meer de geest. De geest is die geest van aanneming tot kinderen. En altijd als wij bang zijn voor God, alsof hij een strenge meester is, dan worden wij niet geleid door de geest. Want door het geloof in Jezus weten wij, het is mijn lieve Vader. En hij is met mij tevreden in Christus Jezus. En daarom roepen wij tot hem in die nood. Als we worden aangevochten of als het leven tegenzit of als we weer onder die wet komen als een wettische godsdienst. Dan leiden wij dat gebed samen met de geest, Abba. En dan weten wij toch, gemeente, dat hij ons zal horen. Want hij is toch mijn vader, dan zal hij mij toch horen. Er is toch geen vader, een goede vader, die zijn kind maar laat roepen in nood. Er is toch geen vader, geen goede vader, want oh, wat zijn er veel vaders die hun kinderen verdriet doen. Maar er is toch geen rechtgeaarde vader die eerst zegt, nou kind, je moet eerst braaf gedragen en dan pas moet je mij in nood aanroepen, anders luister ik niet. Hoe boos je ook bent op je jongetje of meisje, als hij in nood roept, dan ga je en dan zeg je, wat is er nou mijn kind? Hoe vies we ook gevallen zijn in zonde. Als wij gaan roepen tot Vader, dan hoort Vader en dan zal hij hulp zenden, gemeente. Dus deze roepstem is niet alleen iets voor vergevorderde christenen die zo heilig zijn dat ze op de toppen van het christendom lopen. Nee, dit gebed is voor de allerslechtste van de christenen. Die het weer eens heeft gepest. Die weer eens in het dal zit omdat hij gefaald heeft. Vader. Abba, Vader. En dan zegt de Bijbel, ja, dan word je geleid door de geest. Dit is het bewijs dat je hoort bij God. Omdat je hem gaat aanroepen in je nood. Met dat kinderlijke instinct. Vader. Dus wie zijn nou de kinderen van God, gemeen? Dat zijn zij die om Jezus wil Abba Vader roepen. Zelfs in het zwartste uur van het leven. En in mijn tijd in de reformatorische kerken ben ik erachter gekomen dat er nog heel wat mensen zijn die bang zijn om God Vader te noemen. Die zo beschroomd zijn. Als je heel eerlijk zijn, zeggen ze, ja, ik hou echt van de Heer Jezus, maar om God nou mijn vader te noemen, nee, dat is echt te hoog gegrepen voor mij. Nou, als dat zo is, dan lijkt u op dat geadopteerde meisje van die ene zendeling. Ze was al wat ouder toen ze geadopteerd werd. Ze kon al praten. Maar in de beginmaanden dat ze geadopteerd was, kon ze maar niet tot haar vader, die zendeling, papa zeggen. Ze deed het maar niet. Ze zei maar steeds meneer. En oh, wat deed dat die man pijn. Maar op een dag was dat meisje haar veters aan het strikken. En tijdens het veterstrikken brak haar veter. En ze liep naar de studeerkamer en ze zei, papa, mijn veter is gebroken. Zoiets kleins zorgde ervoor dat ze wist, hey, die man is mijn papa, ik ga naar hem toe. Wat is er nou voor u, voor jou nodig om God jouw Abba Vader te noemen? Laat dat toch dit woord deze middag zijn. Dat hij u verkondigt dat hij zo gewillig is. Laat ik u een belofte noemen uit Psalm 27. Waar staat, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Al worden we zelfs afgewezen door onze eigen vader gemeente. God zal ons aannemen. En hoe droevig het dan kan gaan in dit leven met onze ouders. God staat klaar als die goede vader. Ook al zit je tussen de varkens, heb je de erfenis van je vader opgemaakt. De vader staat op de uitkijk. Waar blijft hij nou? O, ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. En die vader staat te wachten en die ziet die verloren zoon of dochter komen. En de tranen springen in zijn ogen en als hij hem omhelst heeft, zegt hij, welkom thuis, mijn zoon, mijn dochter. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. En laat u nou de vader zo staan met open armen. Als je nou eerlijk bent, vanmiddag heb je het gezien, hè, wie God de vader is. Je ziet het, want ik vertel het je vanuit Lucas 15. Hij staat op de wacht voor je. En laat je de vader dan maar zo staan. Kom je aanlopen, maar denk je, weet je wat? Ik ga de wereld weer in. Doe het nou niet. Paulus zegt, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn, maar je weet, buiten Christus is er dus wel verdoemenis. Gemeente, kind van God zijn, in het allerdiepste van de zaak, is het vertrouwen dat hij mijn vader is om Jezus wil. Het vertrouwen dat God mijn vader is om Jezus wil. En dat, zegt Paulus, is nou het leven door de geest. Niet wegblijven bij de Vader. Nee, gaan tot de Vader in je diepste nood om Jezus wil. En dan mag je alles aan hem vragen, kinderen. Alles. Met dat korte verhaaltje wil ik deze preek afsluiten. Je mag alles aan God vragen. Zoals dat weesjongetje in Engeland vroeger. Hij heet Bobby. Kleine Bob. En in dat weeshuis, bijna alle kinderen hadden nog wel een tante of zelfs nog hun moeder, maar die kon niet meer voor hun zorgen. Maar die hadden dus nog familie die wekelijks langskwamen en die gaven die kinderen dan een penny, zeg een euro. Maar Bobby had niemand meer. Helemaal niemand meer. Hij kreeg dus ook nooit van niemand een euro en zijn vriendjes wel. En toen dacht hij, weet je wat? Ik ga naar de eigenaar van het weeshuis toe. Dat was dominee Spurgeon. Ik dacht, die is te vertrouwen. Dus Bobby stapt op Spurgeon af. En heel voorzichtig, maar toch ook heel duidelijk, zegt hij dat hij geen pennies krijgt. Mag ik een penny van u krijgen, dominee Spurgeon? En wat denk je, kinderen, zou die pen niet krijgen? Nee. Hij kreeg geen penny. Hij kreeg er wel 6. 6 euro's. Hij vroeg er om 1, maar hij kreeg er 6. En zo is nou God de Vader, gemeente. Zo toegankelijk, zo vriendelijk. En hij geeft meer dan dat je ooit bidden en bedenken kunt. Dat is de Vader. Omdat Jezus alles heeft volbracht, kunnen wij zo tot hem gaan. En dat is nou het allergrootste voorrecht van een christen. Dat wij jong of oud, grootgelovig, kleingelovig, door 1 geest de toegang hebben tot die ene Vader door die ene vriend en middelaar Jezus Christus. Zie dan hoe grote liefde God de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij Gods kinderen genaamd mogen worden. Amen. Zingen wij nu gemeente uit Psalm 68 vers 3. Springt op van vreugd, verhef zijn lof, die daar hij woont in het hemel of, een vader is der wezen.